En als u het niet goed kunt verstaan, krijg ik net gesouffleerd, mag u dichterbij komen zitten. Ja? Dus, kijk maar wat u doet. Ik praat dadelijk toch wel wat harder, als ik een beetje enthousiast word. Wat ik hoop. Ja, maar lukt het zo? Oké. Nou, ik weet niet of het zo lukt, want ik hoop dat ik enthousiast word, maar net voordat ik naar binnen kwam in de zendo, kreeg ik een opmerking te horen waar ik eigenlijk niet goed raad mee weet. Een zwijn dat zwijgt is het beste, fluisterde iemand mij in het oor. Dus, kunt u zich voorstellen hoe ik mij voel? Nou, zo'n opmerking. Eigenlijk moet ik dat laten bezinken als een koran. Een zwijn dat zwijgt is het beste. En dan moet ik hier gaan zitten en ik moet gaan praten. Ja, ik kom daar niet uit. Maar ik ben uit zoveel dingen in mijn leven niet uitgekomen. En dat is eigenlijk een van de dingen waar ik over wou beginnen. Dus, ja, dat was punt 1 wat me de moed ontnam. En uitgerekend, na die meneer die me dat influisterde, komt er nog iemand binnenstappen die hier dus ook zit. En daar wou ik net ook iets van vertellen. Die heeft ooit een lezing van mij gehoord, 20 jaar geleden. En toen kreeg ik ook zo'n opwarmer. Dat was prachtig, ik werd het pas. Ik ging naar een lezing, die dacht dat het over zen ging. Die was gestuurd door een zengroep. En die kwam terug, toen vroeg die leraar, en hoe was het? Nou, helemaal niks. Hij tikt niet helemaal. Dat ben ik dus. Ja, hij tikt niet helemaal. Het was niks. Ik kon er niks mee. En uitgerekend, deze twee mensen zijn mij zeer dierbaar en zeer nabij. En echt innerlijk op dezelfde golflengte. Maar zo lang kan dat duren. U ziet het. Dat is toch wonderlijk. Ik vind dat altijd een ontroerend verhaal. U kunt het nalezen in ons laatste nummer van de Macaruna. Daar is het helemaal beschreven. En mij is het ook zo gegaan. Ook op mijn eigen weg. En u misschien ook. Soms hoor je dingen. Ik heb van Kobori, die ik noemde. Die neef. Dat was een echte neef van de keizer. En van anderen. Dingen gehoord dat ik dacht. Ik heb mijn dagboek nog nagekeken. Nou, dat trap ik af. Daar moet ik niks mee. Daar kan ik niks mee. Daar wil ik niks mee. En ik ben toch maar doorgegaan. Na verloop van tijd. Het is met hobbels en knobbels. En vaak niet begrijpen. En ik denk dat dat ook zo is met alles wat hier op u afkomt. Met mijn verhaal. Dus ik begrijp best zo'n reactie. Ook als iemand denkt, nou die tikt niet helemaal. Houd het uit. Hij tikt nog steeds. Na 67 jaar. En ik hou het nog 30 jaar vol. Dan geef ik u ook een briefje. Maar laat het. Heb geduld. Heb geduld. Een van de dingen die ik leerde van mijn pleegmoeder. Dat was mijn belangrijkste lerares, zal ik maar zeggen. Die deed amper gerichte discipline, maar haar hele leven was een discipline. En die drukte dat altijd uit. Jongske Saper, heb geduld. Als ik niet iets begreep. En dat is dikwijls gekomen, ook met teksten die ik las over de zen. En Belombak toen ja, en het is de tijd nog niet. Dat zal met iedereen zo zijn. U komt hier binnen en misschien zal het een beetje exotisch zijn, het buigen, het beeldje, het zingen. Misschien hoort u dingen waarvan u denkt, daar kan ik niks mee. Troosten, dat was met mij ook zo. Dat is zo. Dat was met die persoon die ik net noemde. En jaren later gaat dat dan open. Soms moet dat jaren duren voordat iets ineens tot je doordringt. Ik heb in Japan een vriend gehad die zen deed in Daitokuji. En die voeterde altijd ontzettend tegen de buigingen voor Boeddha en Kuan Yin. Maar hij zat een keer in een vreselijke regenbui. Omweer en hij moest schuilen. Uitgerekend in een klein tempeltje. En daar stond een beeld. En daar stond op, in het Engels, notabene, in Japan. Zie, ik zal u nooit verlaten. En ineens sloeg de vonk over. Na 15 jaar opstand. Dat kan. Dat is geduld. Dat is wachten. Dat is een ander woord van mijn pleegmoeder. Jangan paksa, nooit forceren. Laat ik daar maar mee beginnen. Onvermijdelijk heel veel dingen, heel veel elementen van wat hier in deze dagen op u afkomt, dat zal niet te plaatsen zijn. Dat kan niet. Dat kan nooit. Voor mij niet, voor u niet. Soms zal iets ineens in een nieuw licht komen. als er iets in ons verandert. En dat blijft een wonder. Dat is niet af te dwingen. Sorry dat ik dat zeg. En hoe ouder ik word, hoe meer ik dat zie. Dat is niet te forceren. Dat is heel veel wachten. En waken. En geduld. En letterlijk wat wij doen, daar middenin blijven zitten. Het eerste, wat Kobori mij zei, toen ik vaak met twijfels naar hem toe kwam en die hele zenweg niet zag zitten, dan blijf jij daar maar gewoon rechtop zitten, zonder iets te weten. En als ik dan tekeer ging, doe dat ook maar, zei hij. En desnoods valt de grond onder je weg, jij blijft zitten. En meer niet. En dat heeft mij geraakt en daar ben ik mee doorgegaan. En ik denk, voor iedereen is het anders, maar voor iedereen is dat ook wel herkenbaar. Vroeg of laat. De muren, de impasses, de meest vruchtbare dingen, zoals een bekend Romeins schrijver een keer formuleert, dat heeft mij getroffen en ik heb het ooit als devies voor een van mijn publicaties gebruikt. Ik heb de moed nog niet opgegeven, schrijft hij. Want ik heb nog niet alle impasses doorleefd. Ik heb nog steeds hoop op een nieuwe impasse. Dat is raadselachtig. Eigenlijk ligt daarin dat hij toch ontdekt heeft dat in een impasse, waar je denkt dat je niks meer kan, dat je daar een stap kunt zetten die je niet van tevoren plant, die je niet in boekjes gelezen hebt, die je niet eens van jezelf verwacht, en die toch gebeurt. Dat is het raadselachtige van de weg. En het mooie. En echt, ik ben ontzettend dankbaar dat ik ook die impasses en die muren en die donkere periode heb meegemaakt. En behoorlijk. En ik moet ook zeggen, bij alle woorden die ik noem van mijn pleegmoeder, als er één woord is wat ik steeds onthoud, dat is dat ze altijd zei, jongske, laat het leven nooit een kabbelend beetje zijn. De toppen en de dalen, maar de toppen die komen vanzelf. Die kun je niet oproepen, die kun je niet afdwingen, die kun je niet maken. Die komen vanzelf. De dalen ook. Maar de dalen zijn vruchtbaar. En ik heb er vaak gevraagd, ik heb er vaak concreet dingen genoemd waarvan ik dacht, dit in mijn leven kan niet vruchtbaar zijn. Jongske juist. Juist daar. En het is waar. Kan ik het bewijzen? Nee. Nee. Het doet me ook denken aan de eerste keer dat ik zoiets hoorde. Ik was denk ik, ja, 20. En ik studeerde toen nog in Russisch, maar wiskunde heb ik me ook aan bezondigd. Sterrenkunde, ik dacht dat dat prachtig was. Sterren en donkere nachten en geheimzinnig. Het was pure wiskunde. Het was verschrikkelijk. Ik ben dus afgekraakt en afgehaakt. Maar ik moette in de bibliotheek een meisje, wat ik met haar huiswerk hielp. En die stelde mij een keer voor aan haar vriend, een Duitse jongen. Ik kon ongelooflijk goed met hem overweg. Hij logeerde daar een maand en hij gaf mij een boek. En die titel zal ik nooit vergeten. Dat is nu 55 jaar geleden. 56 jaar. De titel was in het Duits, er was een Duitse, Und Führen, wohin du nicht willst. Ik wist niet eens waar het op sloeg. Het was geschreven door iemand die naderhand, na ik geloof 8 jaar in een Duits kamp gezeten te hebben, het religieuze vond, pastor werd en een boek over zijn leven schreef. Hij was toen al 61. Golwitzer. Ik weet niet of u de naam kent. Ik heb het nooit meer gehoord. Dat zijn hele vreemde woorden. Ik geloof dat ze komen uit een van de boeken uit de Bijbel. Ik zal je voeren. Jij zult daar gebracht worden waar je niet heen wilt. Ja, dat is zo. Dat is ook met mijn leven. Ik ben zo dankbaar om alles wat er geweest is. Nu. Maar ik heb het vaak vervloekt. En ik heb me vaak opstandig geweest, maar het is waar. Je kunt plannen, je kunt doelen stellen, je kunt boeken lezen, van alles, ook over zen, over het leven, over liefde, over ontmoeting, over hoe je het plant, en het loopt anders. Allemaal anders. En ik heb dat de grootste genade gevonden, dat het anders liep. Anders. Ik heb daar in een van mijn boeken een keer iets over geschreven, wat voor mij ook zo ontroerend bleek. Misschien herinnert u zich het, maar ik wil het nog een keer herhalen. Dat was toen ik zo in zo'n moeilijke periode in San Francisco zat. De eerste keer dat ik daar kwam, in het zenklooster van Shinryu Suzuki van het boekje Zen Mind, Beginner's Mind. En ik zat in de tram op een regenachtige dag en ik voelde me vreselijk en ik zag een poster. De tram reed zo door San Francisco vlak langs een gouden muur met een zwarte poster en een regenboog. En uitgerekend daar stond de tram stil. Herinnert u zich iets uit het boek? En daar stond een tekst op. Die kon ik net lezen. Daar stond op: For colored girls who considered suicide when the rainbow is enough. Voor zwarte meisjes die denken eruit te stappen terwijl de regenboog genoeg is. Het heeft mij zo geraakt. Ben uitgestapt. Ben gekeken wie die schrijfster was. Het was, ik heb haar boeken gelezen. Ik heb haar pas weer ontmoet. In een boek aangehaald wat ze onlangs schreef. Dat was zo aangrijpend. Maar in haar eerdere boek zegt ze daar al iets over. Laat ze dat merken met dezelfde woorden die ik probeer weer te geven als ik het praat over zo'n levensweg. Of over de zenweg. Waar we plaatjes van maken. Waar we verwachtingen van hebben. Waar we oordelen over hebben. En die we allemaal naar de prullenbak kunnen gooien. Zij ook met haar verwachtingen. Dat zijn zulke ontroerende woorden. Daar staat, ze zegt niet wie het is. You. You are the answer on my prayers. In dat laatste boek, wat ik pas in handen kreeg, zegt ze wat dat is. Dat is dat, die vonk diep in haar hart. Dat goddelijke, in diep daar van binnen. En niet alleen van binnen. Ze noemt het ook maar zo. En hij zegt, met hartstocht zegt ze erbij, how fiercely I love her. Maar in dat boek stond, you are the answer on my prayers. But not at all what I prayed for. Maar totaal niet waar ik mijn leven voor bad. Ik zocht jou, ik zocht jou, ik zocht dit, ik zocht dat. Ik zocht wegen. Maar allemaal anders. En ze kan alleen maar haar handen vouwen en dankbaar zijn. En dat is ontvuren wohin du nicht willst. Die woorden waar ik toen ik ze las, als boektitel, behoorlijk aan ergeren. Sorry dat ik dat zo nadrukkelijk zeg. Misschien mag ik dat, omdat ik dan toch ook niet al te jong meer ben. Uit de grond van mijn hart. Ik ben zo dankbaar dat dit waar is. Dit is zo. Dit is zo. Ziet het maar een beetje als een inleiding. Er kan van alles gebeuren in het leven. Ook op deze weg. Dat moeten we niet los van elkaar zien. Dat is één. Dit wat wij doen is een stukje van de zenweg. Dat wat u thuis doet is ook een stuk van de zenweg. En eigenlijk is het juist dat die breuken die wij maken tussen wat hier gebeurt, waar we verwachtingen van hebben, waar we ideeën over hebben, zo moet het en zo niet. Dat staat nooit apart. Maar ook dat moet je ontdekken. Ook dat heb ik met moeite kunnen ontdekken. Dat was voor mij ook niet vanzelfsprekend. Ik ben op zoveel muren gebotst en ik heb zoveel valkuilen gezien. En ik heb zo vaak gedacht, wat ik hoorde of las, dat was een soort waarheid die me op me afkwam. Nee, maar er kon iets gebeuren met mij. Ook in mijn verzet. Ook in mijn soms heel erg geraakt zijn. En elke keer anders. En ik kan ook zeggen, de teksten, en dat heb ik een keer bij Sartre gelezen en dat raakte mij. De teksten waar ik het meeste moeite mee had, die ik doorstreepte, die ik niet wilde horen, bleken dikwijls achteraf het vruchtbaarst. En ik kan dat niet verklaren. Misschien alleen omdat ik toch ben blijven doen wat Kobori altijd tegen mij zei. Dan blijf jij zitten. Dan blijf jij daarin overeind. Wat ook op je afkomt. Hij zei erbij, het zal bij iedereen zijn als de berg Fujiyama. Soms regen, soms mist, soms donker, soms licht, soms zonneschijn, soms hagel. Dat kan van alles. Maar jij blijft zitten. Werkt dat? Ik geloof er niet veel van. Ik heb het wel gedaan. Ik heb ook wel eens verteld wat de mooiste raad van mijn pleegmoeder was. Als ik zo liep met haar. En allerlei vragen had. Vanaf mijn 14e, 15e zo. Tot in mijn 30e. En het echt niet zag. En vloekte. En zei, verdomme, misschien is het allemaal zinloos. Wat moet ik doen? Doorlopen, jongske. Dat is hetzelfde. Doorzitten, jongske. Doorzitten, meisje. Misschien is dat het enige en het belangrijkste wat ik kan zeggen aan het begin van deze week. Misschien klinkt dat somber. Nee. dat is het niet. Dit is de meest lichtvolle periode van mijn leven. Kan ik daar mijn vinger op leggen en zeggen, wat doe ik en waarom? Nee. En toch is het zo. Ik kan niet zeggen wat het is, ik kan het alleen maar uitdrukken. Uit de grond van mijn hart. En ik heb dikwijls gezegd, misschien zal ik het nog maar een keer herhalen. Iedereen zal dat anders uitdrukken. Ook binnen de Zen, ook binnen het boeddhisme, ook binnen de religie, ook daarbuiten. Want ik heb ontzettend veel gehad aan zogenaamde atheïstische Sovjetschrijvers, die ik dikwijls ontmoette, die dit ook meemaakten, die daar getuigenis van gaven, en vaak heel ontroerend. Daar heb ik ook heel veel aan gehad. Daar vouw ik ook mijn handen voor. Ook al heb ik hun woorden dikwijls ook niet begrepen. En dat zal ook zijn dus nogmaals met alles wat hier op ons afkomt. Kan ik nou zeggen wat het is, waardoor het lichter is? Ja, ik gebruik dan meestal zo'n soort woord als ja, oervertrouwen. Een grenzeloos oervertrouwen. Dat betekent niet dat je niet opstandig kunt zijn en vragen kunt hebben en twijfels kunt hebben. Maar dit is gegroeid. En dat is een wonder. Ik heb gedacht dat ik dat nooit zou krijgen. Nooit. Ik heb dikwijls gedacht, ik heb het denk ik 15 jaar geleden al een keer in een tijdshow gezegd. Bij mij is het veranderd toen ik zo 48 was. Ja, dat is toen veranderd. Maar ik dacht daarvoor, iedereen zal wel een keer zo'n soort vertrouwen krijgen, maar ik niet. Toch wel. En dat is iets volgens. Blijft het erbij? Nee. Dat groeit. Is dat ooit weg geweest? Nee, dat is nooit meer weg geweest. Dat weet ik ook. Ik kan het niet uitleggen. Dat is zo. Waarin vertrouwen? Ik weet het niet. Waarom vertrouwen? Ik weet het niet. Maar dit. Het enige. En ook in wat wij hier doen. Ook in dit zitten. Ook in dit de handen buigen. Ook in het zingen van sutra's. Ook in dat buitenlopen in kinin. Ook in eten en drinken en de gewone dingen. Maar ook in boeken lezen. En ook in gesprekken. In alles. Maar nogmaals, ook in wat wij hier doen. Misschien mag ik dan toch een voorbeeldje, om dat duidelijker te maken, halen uit mijn geliefde Russische cultuur. Dit keer niet uit een film. Niet uit een boek, maar uit een film. Sommigen van u kennen die waarschijnlijk en heel goed. En anders moet u maar een keer bekijken. Dat is een film van Tarkovsky, Het Offer. Kent iemand die? Wie kent dat? U kunt hem lenen in een videotheek, in een goede videotheek. Het is een ongelooflijk boeiende film. Aan het eind van zijn leven geschreven. Aan het eind van zijn leven. Hij was toen al behoorlijk ziek. Je kunt zien dat die film voor hem ook een uitdrukking was van een offer. Maar een heel aangrijpend en lichtvol en bevrijdend en open offer, zal ik maar zeggen. En het beeld waarmee hij begint, is het beeld hetzelfde. Waarmee het laatste plaatje van de os eindigt. En die reeks plaatjes, die als een soort kruisweg in de Zen uitgedrukt worden. Wat is deze weg? Wat is de weg van het leven? Zoeken, twijfel, een spoor vinden, eventjes wakker worden, op weg gaan, doorgaan. En het laatste plaatje is terug op de markt, in het gewone leven. Beeld daaruit gebruikt Tarkovsky. Hij moet dat gekend hebben. Hij plaatst het in Rusland. Hij laat het spelen met een Russische monnik. Dat zal ook. Maar misschien, het is zo'n aangrijpend beeld. Hij vertelt, terwijl hij zelf bij een dode boom zit, met zijn zoontje, hoe ooit een monnik van een oudere monnik, die zijn raadgever was, de opdracht kreeg een dode boom water te geven. Het stomste wat er is. Natuurlijk verzet die monnik zich. En hij doet het. Elke dag. Elke dag geeft hij die dode boom water. Wie weet hoe lang. Jaren. En er gebeurt niks. En toch eindigt hij met het verhaal. En plotseling stond de boom volop in bloei. Dit zijn precies de woorden uit het laatste verhaal. Van de plaatjes van de os. En er staat altijd dat er een man op de markt komt. Maar je kunt er net zo goed, dat doe ik altijd, maar een vrouw neerzetten in Darwin, in Australië, het minst spirituele land, gelukkig juist daar, in een warenhuis met blikjes cola en met blote voeten en jengelende kinderen. Dan loopt ze en er staat bij en niemand zelfs de wijste der aarde kunnen ook maar een glimp opvangen van haar innerlijke leven. Dat is toch prachtig, hè? Zo uniek is ze. Een ander die zal haar zien en die denkt, nou, daar zit ook niet veel spiritualiteit bij. Maar juist, één en al. Want zij gaat volkomen haar eigen unieke weg. En daar staat bij, en plotseling, overal waar zij komt, staan dode bomen volop in bloesem. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Dat is een wonder. Dat is geen mirakel, het is veel groter dan een mirakel. Dat is wat in het leven gebeurt. Dat is waardoor er vertrouwen kan komen tegen alles in. En dat hoef je niet eens te voelen. Het is zo diep dat je kunt zeggen, zelfs al voel je niets, nooit. Uit de grond van mijn hart kan ik zeggen, dat is het woord wat ik gebruikte toen, ja, toen dat voor mij leefde, je kunt er niet uitvallen. Niemand kan er uitvallen. Niemand. Heb ik bewijzen? Nee. Kan ik het u duidelijk maken? Nee. Maar je kunt er niet uitvallen. Niemand. Nooit. Nergens. Hoe het ook is, dat is ook maar staande. Natuurlijk. Het blijft allemaal. Allemaal staan. Net zo goed als dat Te Ching, die niet zo'n spreker was, maar waar ik de boeiendste ontmoetingen mee had. Ik heb heel veel met hem kunnen reizen, door heel Java. Hij was bijna nooit thuis, altijd overal, maar proberen iets op te zetten, uit te leggen. En zijn standaard uitdrukking. Ik heb van hem geleerd, hè, de klassieke koanverhalen waar ik niks mee wilde, om die toch te gaan lezen. Met zijn eindeloze geduld. Maar hij vatte dat altijd zo samen. Wat ik probeer te zeggen met dat oervertrouwen, of je kunt er niet uitvallen. Weet je, zei hij, het grootste wonder van het leven is, hij sprak Nederlands, die wonderbaarlijke terugkeer uit de dood. Uit het diepste donker naar het licht en het leven. Een wonderbaarlijke terugkeer uit de dood naar het leven. Dat. Altijd. Overal. Van hem leerde ik voor het eerst. Hij gebruikte dat beeld. Ik zal het nooit vergeten. De Boeddha daalt zelfs af. Hij zei niet de Bodhisattva. Maar ook de Boeddha. In een parelgrijs kleed. En er begon niet te lachen. Tot in het diepste donker. Om alles te redden. Het laatste woord dat zei hij altijd is. Mededogen en liefde. En genade. En een beetje genade bestaat niet. Hè. Genade tot zover. Tot zover, oké. Jij nog wel. Jij, pst, zo. Maar jij niet meer. Genade is grenzeloos. Ja, een beetje genade is net zo onmogelijk als een beetje zwanger. Dat kan niet. Mevrouw, u bent een beetje zwanger. Ja, en zo is het ook met genade. Dat is stamelen wat hij zei. Of je kunt er niet uitvallen. Of een wonderbaarlijke terugkeer uit de dood naar het leven. Op alle gebied. Op alle gebied. Niet alleen de fysieke dood, de innerlijke dood, alles. En dat wordt in brokstukken steeds anders uitgedrukt in alles wat we doen. Ja, ook in ons zitten. Ook in de stilte. Ook in het zingen. Ook in de teksten, waar je soms ineens geraakt kunt zijn door een regel. Al die verschillende aspecten, door al die verschillende mensen, die allemaal uniek waren. En allemaal uitgedaagd werden op die weg om uniek te zijn. Niet elkaar nadoen. Niet iets overnemen. Nogmaals, als er iets overkomt hier, doordat ik nou toevallig hier zit en niet daar, en omdat ik geluid maak, dan is het een wonder. Dan is het omdat het iets kan zijn van hart tot hart. Maar garantie heb ik niet. Van hart tot hart. Dat hopen. En wat Te Ching zei, over die wonderbaarlijke terugkeer uit de dood, en je voelt dan alles hoe hij dat zelf in zijn leven ervaren moet hebben. De een dramatisch, de ander heel licht. Dat het open gaat, dat het stroomt, dat het levend wordt. Dat je ineens iets ontdekt en niet denkt van, oh nou weet ik het. Dat het altijd doorgaat, dat is het mooie. Het is nooit, ziezo, het is klaar. Maar dat het ergens een begin is, dat er iets gaat stromen, dat blijf ik een wonder vinden. Dat blijf ik een groot wonder vinden. En eigenlijk wat Te Ching zei over die terugkeer uit de dood, tot het leven. In de diepste zin tot het leven. Dat zei hij ook vaak. Eerst maar innerlijk doodgaan aan al jouw plaatjes en zo. Hij zei het altijd met een glimlach. En eigenlijk is dat wat wij gisteravond citeerden. Elke avond aan het eind van een dag in een session, dat hoorde u, is daar die tekst. Dat is niet, misschien moeten we die een keer anders formuleren, ik weet het niet. Dit is nu eenmaal zo en wij doen het zo. En u moet er maar doorheen kijken. Maar eigenlijk staat daar iets heel anders dan wat je op het eerste gezicht denkt. Eigenlijk staat daar wat Ti Ching zei over dood en leven. Die woorden komen daarin voor. Hè? Dit wil ik ons allen op het hart drukken. Leven en dood zijn ernstige zaken. Eigenlijk is het, dat is de letterlijke tekst uit de oude teksten. Leven dood, met een hoofdletter. Dat is een eenheid. Hè? We kunnen het een niet zien zonder het andere. We zouden het zo graag willen, dat er alleen leven was en geen dood. Moeten we ons dus verzoenen en zeggen, nou het is allemaal goed, het is wat het is, leven is er, dood is er. Nee. Ik hoop dat ik dat duidelijker maak, vooral nu niet. Aan de teksten, die komen in mijn volgende boek van Hisamatsu, die daar zo intens over praat, dat het is niet gelijkwaardig. Wij kunnen niet anders dan hierover stamelen, maar leven dood is een begrip wat in ons ontstaat en al die begrippen moeten doorbroken worden. Leven dood, licht en donker, alles, ik en daarbuiten, alles wat gescheiden is, alles waar muren staan. En eigenlijk staat er, zo staat het in de teksten, het gaat om, in het Engels, the great matter of life-death. De grote zaak van leven-dood. En meteen daarachter, en voordat de gedachte leven-dood in jou opkomen, wat is jouw oorspronkelijk gelaat? Ti Ching, dat zei ik al, zei nooit veel. Zo vatte hij altijd de kern samen van de vraag waar wij op botsen. Leven dood, dat is die fundamentele vraag. Dat is dat mysterieuze, waar wij op botsen. Ieder op een eigen unieke manier. En wat is onze oorspronkelijke gelaat? Wie zijn wij ten diepste, nog voordat die gedachten opkomen? Als wij nog zo onbevangen zijn als een kind, waar alle religies over praten. Evangelie, en zoals u misschien in het laatste nummer van ons tijdschrift kunt lezen, Daisha en Suzuki verwijst daarbij naar de Taoïsten, de Boeddhisten, de Hindoeïsten, de Evangeliën. Maar ik ken ook prachtige Sovjet-Russische, atheïstische, literaire teksten die dat aanhalen. Die onbevangenheid, nog voordat de woorden in ons opkomen. En misschien is deze hele weg en alles wat wij daarin ontmoeten aan uitdrukking, aan gezangen, aan woorden, aan stilte, aan rituelen, aan beelden, niets anders dan om dat ergens een beetje gestalte te geven. Waardoor het ergens een beetje in ons kan oplichten. Laten we daarmee terug de stilte in.